Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu op een later moment aan ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant Dominee Mulder. Vanmorgen is een voorbereidingsdienst voor het heilige avondmaal van DW zondag 26 maart. De schriftlezing is uit Lucas 9, vers 7 tot en met 9, Lucas 13, vers 31 tot en met 35 en Lucas 23, vers 8 tot en met 12. Het thema van deze dienst is, zeg mij wie je vrienden zijn. Mededelingen van de kerkraad. Woensdag 22 maart zal om 8 uur 's avonds het bezinningsuur worden gehouden. Wat is het goed om midden in een week van voorbereiding elkaar te ontmoeten rondom het woord. De collecten voor vandaag zijn, eerste collecte voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kas en de theologische universiteit en de derde collecte voor huisvesting Peniel. Collectes zijn over te maken op de door u bekende manier. Voor onze gasten is er de mogelijkheid een bijdrage te doen in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 121 vers 1 en 2. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zitten in de lijdenstijd met elkaar. We zijn op weg naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En mogen met elkaar iets beseffen, iets beleven van wat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan. Daar zal het morgen in de verkondiging ook over gaan. En een psalm die daar mooi bij past, die iets laat zien van lijden, dat is psalm 22. En daarvan zingen we het derde en ook het dertiende vers. mogen samen luisteren naar de 10 geboden die de Heer ons gegeven heeft. En wij zingen vervolgens Psalm 6 vers 2. Vergeef mij al mijn zonden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We mogen ook samen in het gebed tot de Heere gaan. En dan zullen we een aantal mensen uit ons midden ook aan de Heere opdragen. Allereerst noemen we dan de naam van zuster Janette de Kievit van Asseltlaan 72 in Ermelo. Zij heeft deze week onder narcose een kijkoperatie ondergaan waarbij weefsel is weggehaald. En dit wordt onderzocht en binnenkort hoopt ze daarvan de uitslag te krijgen. Ook broeder Martin van Gelder, Jozef Israëlslaan 4, de Woudenberg, dragen van de Heer op. Hij is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de kanker is uitgezaaid door zijn lichaam. Ook Joshua Moutaan, Klemstraat 35, dragen we aan de Heer op. Hij moet geopereerd worden aan een liesbreuk. Tijdens deze operatie zal er ook onderzoek gedaan worden naar zijn urinewegen, waaraan hij eerder geopereerd werd. Daaruit moet blijken of er een vervolgoperatie nodig is. Ook broeder van de Sluis, van de Rederijkers 50, noemen we. Hij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede, omdat hij onwel werd. Vermoedelijk heeft hij een blaasontsteking. Ook zuster Zwetselaar, Kerkenwijk 79-42, is opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege hartklachten. Ze ondergaat op dit moment ook onderzoeken. Daarnaast zullen we ook bidden voor Jonathan en Timon Vermeulen, tweespan 66. Zij gaan komende woensdag naar Malawi om daar 10 dagen vrijwilligerswerk te doen bij een weeshuis en bij een zogenaamde Grace Farm, een genadeboerderij waar de lokale bevolking geholpen wordt om te voorzien in levensonderhoud. We zullen bidden om een gezegende reis in tijd voor hen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij komen tot u. En tot wie zullen we anders heen gaan, ook deze zondagmorgen, dan tot u? Want u hebt woorden van eeuwig leven. We hebben geloofd en erkend dat u, Heer Jezus, de Zoon van de levende God bent. En we danken u dat we bij u vinden wat we nodig hebben voor lichaam en voor onze ziel. In leven en in sterven. En daarom zijn we als gemeente deze morgen weer samengekomen, zijn we hier in de kerk en kijken en luisteren we op afstand mee, omdat we mogen leven van uw genade. Want we beseffen dat we het zelf niet redden, omdat het leven zonder u te oppervlakkig is. Maar bij u vinden we werkelijk diepgang, werkelijk houvast. En we danken u, Heere, voor uw werk in onze levens. Voordat het u al heeft gedaan, dat u onze ogen opende voor u. Dat u ons genade liet vinden. Dat u ons liet groeien in genade en kennis. Wij prijzen uw naam voor dat machtige werk van uw geest in onze levens. En gaat u daar vanmorgen ook weer mee verder, Heren. Kneed ons en vorm ons als die grote pottenbakker. En geef dat dingen die niet goed zijn, dat die uit ons leven weggedaan mogen worden. En dat het zo een dienst mag zijn waarin we naar uw beeld gelijk gemaakt worden. Dat dat wat niet past bij een leven met u, dat dat weggaat. Heren, zegen zo uw kinderen. Ook op weg naar het avondmaal. Geef dat we ernaar uit mogen zien. Met vreugde bij brood en wijn mogen beleven wie u voor ons wil zijn. We danken u voor degenen die er naar uitzien. Om de dood van u te verkondigen die ons het leven geeft. We bidden u ook voor diegenen die een avondmaals voorbereidingsweek toch altijd zwaar vinden. Omdat het geweten spreekt, omdat er twijfel is. Dat het gewezen wordt door dat stemmetje in ons op onze zonde. Heren, wilt u dan geven dat uw genade voor ons genoeg is? Wilt u ons vrijmoedigheid geven om te belijden bij u wat niet past? En bewaar ons ervoor dat wij te veel op onszelf zien, te veel naar de mensen kijken en daarmee het beeld op u niet scherp hebben. Heer onze God, wees u ook bij diegenen die nog buiten staan, die niet geloven. Heer, u kent ze, de jongeren, de ouderen, die misschien er wel zijn vanmorgen, die misschien al meekijken, maar die niet in u geloven, niet met hun hart. Heere, wees bij degenen die erover worstelen. Wilt u ook zijn bij degenen die dat bewust op afstand houden. Wij kunnen als mensen argumenten geven, maar wilt u in onze harten werken? En geef dat er mensen tot geloof mogen komen. Ook vanmorgen, ook in deze dienst. Heere, dat kunt u toch doen? Doet u het vanmorgen ook. U weet wat wij allemaal nodig hebben. U weet ook welke zorgen we hebben. En welke moeite en welk verdriet. Misschien alleen door het leven gaan. Als we worstelen met wie we zelf zijn, onze gevoelens. Als we zorgen hebben in onze gezinnen. Als er zorgen zijn waar anderen geen weet van hebben, maar we dragen dat. Heren, ontferm u zo over ons. In alle ziekte en moeite. In alle verdriet, in alle rouw. Wij slaan onze ogen op tot u, Heren. En vragen u in het bijzonder om uw zegen over Jeannette de Kievit. U weet, Heren, dat ze de ingreep mocht ondergaan. Dat het goed verlopen is. Maar er ook onderzoek is naar wat het weefsel precies laat zien. Heren, wilt u haar nabij zijn. Dank u wel voor uw zorgende hand voor haar. En geef ook dat ze in de toekomst mag blijven ervaren. Dat u erbij bent. Hoe het leven ook loopt. Heren, u kent ook de situatie van broeder Martin van Gelder. U weet, Heren, wat dat bericht was de afgelopen week. Uitgezaaid. Door heel het lichaam. En dat is heel aangrijpend, Heren. En wij danken u allereerst voor de hoop die in hem is. En dat u niet loslaat het werk wat u begon. Maar het is alsnog zwaar, Heren, voor hem. Voor zijn vrouw, Evelien. Voor de kinderen. Heren, ontferm u. U weet wat nodig is. U kent het verlangen van ons hart. Keert u het ten goede. Maar verheerlijk vooral uw naam in deze situatie. En troost en wees hierin nabij. We danken u dat we daarin mogen zien op de lijdensweg van u, Heer Jezus Christus. Om ons het eeuwige leven te geven. Heren, wij bidden u voor Joshua Moutaan. Dank u wel dat hij geopereerd kan worden. Heren, u weet dat het ook nodig is. Geef uw zegen aan die ingreep vanwege de liesbreuk. En wilt u ook geven dat als er gekeken wordt naar die urinewegen, dat dat ook verblijdend mag zijn wat eruit komt. Heren, u weet of het nodig is dat er een vervolgoperatie gepland wordt. Wij leggen het graag in uw handen. Even Joshua, samen met Jan-Willem en Mireille, met het gezin, mag weten dat u erbij bent en dat u ook hierin zorgt. Heren, we dragen ook broeder van de Sluis aan u op. Nu hij plotseling zo onwel werd en opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Nu er onderzoeken plaatsvinden en hij waarschijnlijk blaasontsteking heeft. Heren, u kent zijn kwetsbare situatie. U weet wat het met hem doet en met zijn vrouw. Heren, wilt u bij hen zijn in de avond van het leven. Draag ze. Keer het ten goede. En Heren, geef dat ze nog een poosje met elkaar verder mogen. Heren, ook zuster Zwetselaar dragen we van harte aan u op. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. De opname van haar man. En nu ligt ze zelf in het ziekenhuis. Wegen hartklachten. Heren, u weet van de onderzoeken die plaatsvinden. Dat u medische wijsheid geeft en duidelijkheid geeft waar dit vandaan komt. Geef onze zuster kracht om het alles te dragen. Geef dat ze mag herstellen. En weer terug mag naar huis. Zo bij haar zijn en het gezin. Heren, bid u ook voor de jonge kerels uit ons midden. Jonathan en Timon van Meulen. Ze hopen komende woensdag naar Malawi te gaan. Om daar 10 dagen vrijwilligerswerk te doen. Heren, geef ze een goede reis ernaartoe. En breng ze ook weer veilig terug. En als ze daar zijn, heren, stel ze tot een zegen. Geef dat ze iets mogen betekenen in uw koninkrijk. Dat ze iets mogen doen voor mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Heren, gaat u met ze mee. En geef dat ze dat mogen weten en ervaren. Ook daar in Malawi. Heren, wij leggen zo ons leven in uw hand. We bidden u voor deze dienst, voor onze gemeente zijn, alle dingen die we als kerkverband met elkaar organiseren. Heren, geef uw zegen. Ook als we als gemeente op weg mogen gaan naar de viering van het avondmaal. Geef de duivel geen ruimte. Vergeef ons onze schuld. En geef dat deze dienst vol mag zijn van het werk van uw geest. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, het is heel fijn dat jullie vanmorgen in de kerk zijn of dat je meekijkt. Als je dit plaatje ziet, ja, het is eigenlijk geen plaatje. Het is een foto. Die heb ik, dit kwam ik tegen, dit is een wand bij ons thuis. En toen zag ik in één keer dit erop hangen. En ik dacht, waar komt dat nou vandaan zeg? Wie weet waar het mee te maken heeft? Heeft iemand van jullie een idee waar dit bij hoort? Ik zie wel een aantal vingers inderdaad. Ja, jij weet het? Van Pasen, ja. En misschien weet je ook wel dat het te maken heeft met dat pakket. Ja, hè? Nou, bij ons hangt het aan de muur. En dat paaspakket, dat wil ons helpen om te begrijpen wat de Heer Jezus nou gedaan heeft. Dat wil ik natuurlijk ook, en de juf en de meester op school misschien ook, dat je duidelijk wil maken wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dan vind ik het zo mooi, die onderste drie, hè? Zie je wat erop staat? Hij voor mij. Dat zou toch mooi zijn als je kan zeggen, ik geloof in de Heer Jezus. En ik weet wat Hij gedaan heeft, dat voor mij is. En eronder in kleine letters, dat zien jullie nu niet zo goed, maar thuis misschien wel, staat dan Jezus in plaats van je naam. Dat ik dan mag zeggen, Jezus in plaats van mij, van dominee Mulder. Toch bijzonder. En dat hoop ik, dat we in deze paastijd, deze tijd van lijden, van sterven, maar straks ook weer van opstaan van de Heer Jezus, dat we daarvan met elkaar onder de indruk mogen komen. Dat jullie er ook iets van begrijpen. Nou, om dat te begrijpen, mogen we weer gaan lezen uit de Bijbel vanmorgen. En doe maar drie gedeelten. We gaan eerst met elkaar naar Lucas 9. Daarvan lezen we vers 7 tot en met 9. Vervolgens naar Lucas 13, vers 31 tot en met vers 35. En dan Lucas 23, vers 8 tot en met vers 12. Als we dat allemaal gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 37 het zesde en het zevende vers. Waar je onrecht ziet, maar tegelijkertijd mag weten. Het recht van God, dat heeft uiteindelijk het laatste woord. Psalm 37, vers 6 en 7. Lucas 9, vanaf vers 7. Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door hem gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt. En door anderen dat Elia verschenen was. En door weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan was. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd. Wie is deze dan over wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde hem te zien te krijgen. Dus Herodes de vorst die wil heel graag de Heer Jezus zien. Dan gaan we naar Lucas 13, daar komen we hem nog een keer tegen. Lucas 13, vers 31. Op diezelfde dag kwamen er enige farizeeën en zeiden tegen hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen, ga heen en zeg die vos, zie ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen. En op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen op de dag en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u, dat u mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Lucas 13 was dat, gaan we nu naar Lucas 23. En dan zijn we dus op Goede Vrijdag al. De Heer Jezus is in Gethsemane geweest, hij is daar gevangen genomen. Hij is veroordeeld door de Joodse raad en hij is bij Pilatus gebracht. En ja, Pilatus die worstelt ermee, wat moet ik ermee? En dan stuurt hij hem naar Herodes toe. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden. Maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Tot zover. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Wat doen de heidenen? En wat doen Herodes? Wat doet Pilatus? En heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich al om. De vorsten zijn samengekomen. Het gaat tegen God in. Maar daar eindigen we niet. Want we zingen ook: vrees zere macht en dien zijn majesteit. En kus de zoon van ouds u toegezijd. Na het amen van de verkondiging zingen we Psalm 2, het eerste en ook het zesde vers. Het thema voor de preek is: zeg mij wie je vrienden zijn. Drie punten voor de preek, drie keer een B. Dat zult u goed kunnen onthouden na de verkiezingen van afgelopen week. Maar drie keer een B die toch wel wat anders betekent. We kijken allereerst naar de blijdschap van Herodes. Vervolgens de boodschap van Jezus. En als derde naar broederschap van Pilatus. De blijdschap van Herodes die zien we aan het begin van vers 8 in Lucas 23. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij. De blijdschap van Herodes. Volgens de boodschap van Jezus, het begin, vers 9. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En daar zit een boodschap in. Dat is de boodschap van Jezus. En als derde de broederschap van Pilatus, dat zie je in vers 12. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Gemeente van Christus, u die hier vanmorgen in de kerk aanwezig mag zijn en u die op afstand verbonden bent, wat is het druk? De stad is vol, ja overvol, het puilt uit van de mensen en, hoor je dat? Schapen, lammeren. Ja, het zullen er niet weinig geweest zijn, want Flavius Josephus die schrijft ergens dat er rond die tijd, rond dat de Heer Jezus leefde dus, dat er zo'n 275.000 lammeren gebruikt werden met het Pascha-feest. En dat is ongeveer 1 op de 10. Dus 275.000 maal 10, dat is ruim 2,7 miljoen mensen in zo'n stad. Voor ons gevoel nog best wel klein. Het is hartstikke druk. Ja, dat ziet hij ook. En hij is begin 50. Meeste van het jaar is hij in Galilea. Dat is ook zijn rijksgebied. Maar nu is hij in Jeruzalem. Herodes. Zijn naam betekent heldhaftige. Maar of hij echt heldhaftig is, dat vraag ik me toch wel af. Ik zou Herodes vanmorgen willen typeren als hard van buiten, zacht van binnen. Het heeft misschien ook wel te maken met de opvoeding die hij heeft gehad. Want deze Herodes die we in Lucas 23 tegenkomen, dat is een zoon van Herodes de Grote. En ja, die was groot. Die had een groot rijk, die was groot in zijn vrouwen, maar ook groot in zijn wantrouwen. Groot is een rijk, ja, Herodes de Grote had een veel groter rijk dan deze Herodes Antipas. Die heeft maar een stuk van het rijk van zijn vader gekregen. Herodes was groot in zijn rijk. Maar ook in zijn vrouw, hij had er wel 10. En met 5 had hij ook kinderen. Het was ook een bijzonder huwelijk geweest. Bijvoorbeeld tussen Herodes de Grote en Maltake uit Samaria. En daar was deze Herodes Antipas uit geboren. Je kunt je voorstellen, als je 10 vrouwen hebt, met 5 van kinderen, hoe dat gegaan is. Hij had ook wantrouwen richting zijn kinderen. Weet je hoe dat bleek? Nou, zo'n 33 jaar hiervoor hoorde hij van een paar magiërs uit het oosten dat er een koning geboren zou zijn in Bethlehem. En weet je wat hij toen deed? Toen vermoorde hij al die jongetjes daar. Verschrikkelijk. En niet lang daarna heeft hij een zoon van hem laten doden, omdat hij die niet vertrouwde. En weer niet lang daarna, nog 2, heeft hij terechtgesteld, omdat hij dacht dat ze tegen hem in opstand kwamen. Dat is heel wat. Een ander schrapte hij uit zijn testament en zo schreef iemand: je kunt beter Herodes varken zijn dan zijn zoon. Maar ja, Herodes Antipas is zijn zoon. En als je zo opgevoed bent, dan zul je daar vaak ook wel iets van zien in je leven. Ja, Herodes Antipas, dat is ook iemand met ambitie. Hard van buiten, een zakelijk iemand, want hij had heel wat bouwprojecten opgezet. Hij regeerde rond de omgeving van Galilea. En hij bouwde daar onder andere de stad Tiberias, ter ere van de keizer Tiberius. En hij doopte het meer van Galilea om. Zee van Tiberias. Ja, hij was wel hard en zakelijk. Want die vrouw die zijn broer had, Herodias, die vond hij mooi. En die wilde hij en die pakte die dus gewoon af. Tegelijkertijd was hij wel iets minder hard dan zijn vader, Herodes de Grote. Zijn vader, Herodes de Grote, die hield eigenlijk helemaal geen rekening met de gevoelens van het Joodse volk. En dat doet deze Herodes Antipas wel. Hij houdt er rekening mee in het drukken van de munten en dat soort dingen. Zijn vader was hard, hij is misschien iets minder hard. Maar deze Herodes Antipas, als je goed gaat zoeken, dan kom je erachter dat hij ook een zachte binnenkant heeft. Waar haal ik dat vandaan? Dan laat me drie dingen daarover zeggen. Drie dingen die ik eruit wil halen. De eerste reden is waarom hij eigenlijk in Jeruzalem is. Want hij regeert in de buurt van Galilea. Dat is zijn rijksgebied. En waarom moet hij nou met het Pascha in Jeruzalem zijn? De Bijbel zegt het ons niet. Maar de geschiedschrijver Philo die beschrijft dat hij waarschijnlijk kwam om een offer te brengen. Dat hij het Pascha mee wilde vieren. Blijkbaar is er bij deze man, die zelf toch een heiden is, is er iets van een zekere aantrekkingskracht. Dat van die Joden, dat geloof, die God, het trekt hem aan. Hij kan het niet zomaar bekijken op afstand en denken, dat is alleen maar voor hun, laat ze maar gaan. Maar ergens zit er iets bij hem wat hem aangetrokken laat voelen. Daarom is hij in Jeruzalem. Waar het blijkt nog meer dat hij zacht is. Nou, dat heeft te maken met Johannes de Doper. We lazen net al heel kort iets van. Maar als je Marcus 9 erbij zou pakken, als je Marcus 6 erbij pakt, dan lees je nog iets meer erover. Kijk, Johannes de Doper, dat was iemand die had hij gevangen gezet, omdat Johannes de Doper kritiek had op zijn vrouw. Je mag Herodias niet afpakken. En je merkte bij Herodes een beetje dubbele houding. Aan de ene kant hield hij hem gevangen en aan de andere kant was hij bevreesd voor Johannes de Doper. En ging hij heel vaak hem beluisteren. Beschermde hij Johannes de Doper ook. En hij veranderde zijn leven. Johannes, die preken van hem die waren scherp. En die raakten hem. En hij als harde vorst, toch opgevoed en geleerd om leiding te nemen, hij kon dat niet makkelijk zo even naast zich neerleggen. Het raakte hem. Nee, het geloof helemaal omarmen en echt die God geloven, nee, dat ook niet. Maar toch, hij was wat hard van buiten, zakelijk, maar tegelijkertijd toch iets zacht van binnen. Misschien herken je daar wel in vanmorgen. Dat je voor de buitenwereld gewoon iemand bent die de boel wel regelt. Je maakt keuzes. Je beslist de dingen. Je geeft leiding. Je hebt je werk, op school. Je doet het in je gezin. En dat het tegelijkertijd van binnen ook iets zachts is. Dat je hier vanmorgen zit en dat je meekijkt en luistert en dat je bij je van binnen iets hebt van: ik moet er iets mee. Ik kan het geloof niet loslaten. Ja, anderen doen het misschien wel op mijn werk en in de omgeving. Andere familieleden. Maar dat je merkt dat het iets doet. Dat het je raakt. Maar dat je misschien net als Herodes er wel bij komt. Wel ziet dat het iets betekent. Maar het helemaal omarmen en eruit leven, nee, dat niet. Herken je dat? Misschien ook wel richting het avondmaal. Dat je het ziet. Dat het met je doet. En dat je misschien wel heel zakelijk lijkt voor anderen, maar dat het echt wel binnenkomt. Maar dat het toch ook lastig is. dat je het niet helemaal durft te omarmen. Dat je het op de een of andere manier niet helemaal jezelf aan over durft te geven. Hard van buiten, zacht van binnen. Wat doet het met ons? Zien we uit naar brood en wijn? Zien we uit naar het avondmaal? Zijn we hard van buiten, zacht van binnen? Ja, dat u hier bent, dat zegt iets. Maar omarmt u de Heer Jezus nou ook echt? Ja, Herodes, hij is dus hard van buiten, zacht van binnen. En ik noem drie redenen. De eerste is dat hij in Jeruzalem is. De tweede is, heeft te maken met Johannes de Doper, hoe hij met hem omging. En de derde, dat is die blijdschap van Herodes. Die blijdschap van hem. Ja, die morgen, als het zo druk is, in Jeruzalem, dan krijgt hij bezoek. Een boodschap van Pilatus. Beste Herodes, vanmorgen kwam er een grote groep Joden bij mij en ze brachten ene Jezus van Nazareth. En ze beschuldigden hem en hij zou doodschuldig zijn. Aangezien hij uit Galilea komt, leek het me goed om hem ook even naar jou toe te sturen. Nu je toch in Jeruzalem bent. Hartelijke groet, Pilatus. En als je dat ziet, dan zou je toch ook kunnen zeggen van, nou Pilatus, dat heb je mooi geregeld. Je voelt je verlegen met de situatie en nu schuif je het mooi in de schoenen van Herodes. Je weet ook, hè, met zoveel mensen in Jeruzalem, die dan het Pascha vieren, het feest van de bevrijding van de vijand. En je hebt al die Joden bij elkaar die niets liever willen dan die Romeinen het land uit. Dat is een gevaarlijke situatie. Dat kan zomaar misgaan. Dus je moet voorzichtig zijn. Nu schuif je het gewoon heerlijk in de schoenen van Herodes. Herodes is er vast niet blij mee. Maar Herodes vindt dat geen enkel probleem. Hij is daar ontzettend blij mee. Gelukkig. Hij is er erg blij mee. Waarom? Waarom zou deze Herodes nou blij zijn om de Heer Jezus te zien? Nou, dat heeft te maken met zijn geweten. Dat heeft te maken met een stemmetje bij hem van binnen. Er knaagt iets van binnen bij hem. Wat dan? Nou, dat is sinds zijn verjaardag zo. Een tijdje geleden vierde hij zijn verjaardag. Een groot feest, veel mensen kwamen er. En toen kwam op een gegeven moment ook de dochter van Herodias dansen. Het was zo mooi, het was zo leuk. Ervan genoten en met een goede slok wijn op, dan zeg je wel eens iets doms. En toen zei hij dus tegen haar, vraag wat je maar hebben wilt, je krijgt het van me. En hij weet nog wat ze vroeg. Doe mij maar op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Die man waar hij zo bevreesd voor was. Die man die hij zo vaak ging beluisteren. En ja, man en man, een woord en woord. En in gedachten ziet hij misschien nog steeds wel dat hoofd op die schotel liggen. En het zit hem niet lekker. Zijn geweten spreekt. Dat proef je misschien niet zo direct als je Lucas 9 leest. Ook al kun je het er wel uithalen. Maar als je de parallelgedeelte in Markus 6 opzoekt en in Matthäus 14, dan proef je dat. Dat als Johannes de Doper dan onthoofd is en Herodes hoort over de Heer Jezus, of Jezus van Nazareth en wat hij doet, dan gaat er gelijk één lampje bij hem branden. Dit is Johannes de Doper die uit de dood is opgestaan. Oh nee, ik heb hem gedood en hij is weer opgestaan. Als ik hem onder ogen kom, oh nee. Herodes heeft last van zijn geweten. Er is iets wat hem niet lekker zit. Wat hem aanknaagt. En broeders en zusters, wij hebben misschien niet iemand onthoofd of laten onthoofden. Maar misschien zit u hier wel met dat knagende stemmetje. Heeft u last van uw geweten? Dat er iets is, korter of langer geleden, wat maar weer bovenkomt. Of die boezemzonde die keer op keer maar weer de boventoon voert. En ja, wat moet je daar nou mee? En dan hopen we avondmaal te vieren. Maar jij hebt dat stemmetje. U heeft die stem in uw hoofd die u wijst op uw zonde. Het knaagt. En misschien heb je het al zo vaak beleden, maar en nu? dan hoop ik dat u toch heel blij bent met Jezus. Maar dan niet op de manier van Herodes. Maar dat u de Heer Jezus mag omarmen en zeggen: Heere, hier ben ik. In al mijn slechtheid. In al mijn zonde. Mijn geweten klaagt mij aan. Dat ik tegen al uw geboden gezondigd heb. Maar Heere, ik zie in u de verlosser. De redder. De zaligmaker. En daarom ben ik blij met u. En dat je niet blij bent zoals Herodes. Want Herodes ziet Jezus. En die ziet: dit is gelukkig niet Johannes de Doper. Het is Jezus maar. Voor Johannes de Doper was Herodes bevreesd. Maar die Jezus, die stelt niet zoveel voor. Hij is er erg blij mee. Kan die eindelijk weer lekker gaan slapen? Zijn geweten is gesust. Ja, gemeente, als je dat dan ziet, hè? Herodes die de Heer Jezus ziet en blij is, dan zeg je toch: Herodes, beste man, zie je dat dan niet? Dit was de voorloper die jij hebt onthoofd, maar hier is de Messias. Dit is degene die eens ook als rechter zal verschijnen, Herodes. Herodes, Johannes had het toch over het Lam van God. Dit is hem. Zie je dat dan niet? Maar Herodes heeft wel geluisterd naar Johannes. En hij kan het ook niet helemaal loslaten. Maar het nou echt omarmen en het zien, het wil niet. Hoe is dat bij ons? Bent u blij met Jezus? Herodes is blij met Jezus, want Jezus die laat hem gewoon zijn gang gaan. Je kan doen wat je wilt, je kan zeggen wat je wilt, hij doet je toch niks. Bent u ook blij met zo'n Jezus? Of ben je blij met Jezus die de verlosser wil zijn? En hoor je in zijn zwijgen de boodschap die hij daarin geeft? Dan gaan we naar het tweede. De blijdschap van Herodes, de boodschap van Jezus. Ja, als je dit gedeelte leest, zo in Lucas 23, dan lijkt het er toch op alsof Jezus helemaal geen boodschap heeft. Al die anderen hebben een boodschap. Want Herodes, hij is opgelucht en hij begint vervolgens te vragen, te vragen, te vragen en te vragen. Hij ondervroeg hem met veel woorden, staat er. Het lijkt wel op een klein kind. Die maar zegt: mama, mag ik dit? Mama, mag ik dat? Mama, mama. En hij hoont samen met zijn soldaten hem. Ze maken hem bespottelijk. Doen hem een sierlijk gewaad om, de nepkoning. En ondertussen ook nog de overpriesters en schriftgeleerden, vers 10. Die staan er maar te beschuldigen. Niet zomaar, maar heftig te beschuldigen. Dat is toch een plaatje, zeg. Staat de Heer Jezus daar. Herodes misschien wel op de troon. Soldaten die hem belachelijk maken. En daar overpriesters die hem beschuldigen. En dan daartussen staat Jezus. En die zwijgt. Te midden van alle tumult, alle emotie, alle gevoelens, zwijgt Jezus. En zit een boodschap in. Voor jou, voor mij, voor ons. Ik zou er veel dingen uit kunnen halen, maar ik neem er twee. De eerste lijn die ik eruit wil halen is deze. Dat onze houding tegenover Jezus uitmaakt. Want als je dit gedeelte nou eens vergelijkt met wat er gebeurde aan het einde van Lucas 18. Daar zie je iemand die heel wat parallellen heeft met Herodes. Hij wordt ook wel Bartimeus genoemd. Allebei hebben ze van Jezus gehoord. En allebei zijn ze ontzettend benieuwd. En allebei praten ze tegen de Heer Jezus. Bartimeus die roept het uit en Herodes die vraagt het uit. Twee overeenkomsten. Maar ook verschillen. In de houding. Want Herodes de koning is benieuwd wat Jezus de onderdaan kan doen. Bartimeus de onderdaan wil graag de ontferming van koning Jezus. Herodes die vindt het leuk om een teken te krijgen, een wonder, iets waar hij zich mee kan vermaken. Maar Bartimeus die wil ontferming. Bartimeus krijgt wat hij graag wil. Herodes krijgt alleen maar een zwijgende Jezus te zien. Maria zong het al. Armen worden met goederen vervuld. Arme Bartimeus. Maar rijke, leeg weggezonden. Herodes gaat met niks naar huis. Broeders en zusters, de houding tegenover Jezus maakt uit. En dan gelijk de vraag. Welke houding hebt u tegenover de Heer Jezus? Onze houding maakt dus uit. Als je deze week, komende zondag, het avondmaal wilt vieren met de houding van Herodes, dan doet het je iets. Dan laat je niet los. Maar dan ben je vooral blij dat Jezus maar gewoon zo gewoon is. Dan wil je Jezus als aanvulling op je leven. Je hebt Jezus alleen maar nodig voor wat jij leuk vindt. En denk dan niet dat je veel van hem ontvangt. Als je weinig ontvangt van hem, weinig ervaart in het geloof, zou dat te maken kunnen hebben met onze houding? Onze houding doet ertoe. En wees dan als Bartimeus. Je zegt, Heere, zonder u red ik het niet. Heere, ik heb er ook totaal geen recht op. Heere, ik ben maar een onwaardig mens, maar u bent de koning. En wilt u mij dan naar uw rijkdom geven? Ja, en als je zo bij de Heere komt, dan wijst hij je niet af. Voor Herodes is Jezus een extra aanvulling op het gewone leven. Maar voor een Bartimeus is Jezus nou alles wat je nodig hebt. Onze houding tegenover Jezus maakt uit. Tweede is dat we in dat zwijgen van Jezus de boodschap zien dat hij echt van harte de zaligmaker wil zijn. Als je dat plaatje zo voor je ziet, hè? Herodes, de soldaten, die overpriesters en dan de Heer Jezus. Bespot, veracht, op een gegeven moment zelfs een kleed over hem gedaan als een nepkoning. Dan zeg je toch, Heer Jezus, zeg toch eens iets. Toen ze u gevangen namen, vielen ze allemaal nog stijl achterover. Maar hier staat u maar. Doe toch iets. Maar in dat zwijgen zien we dat hij zegt, ik wil nou echt de zaligmaker zijn. En ik heb met mijn vader afgesproken dat vanavond voor de zon ondergaat, ik mijn leven gegeven zal hebben. En ik zwijg, omdat als ik zou spreken, dan zou dat het alleen maar vertragen. En zou nogmaals blijken dat ik onschuldig ben. En dan gaat het misschien niet door. En hij zegt door de woordverkondiging vanmorgen tegen ons, ik zwijg hier om voor jou de zaligmaker te zijn. Om je te vergeven. Om te herstellen wat kapot gemaakt is. Hij wil de redder zijn. En dan kan Herodes denken, ja, ik krijg helemaal geen teken te zien. Maar dat klopt niet. Herodes ziet het teken niet. Herodes, je hoorde Johannes de Doper toch preken over dat lam van God. Heeft Johannes het nou nooit gehad over Jesaja 53? Waar staat dat hij als een lam ter slachting wordt geleid? Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, die zijn mond niet open doet? Herodes, zie het niet. Pneeuwgemeente, ziet u het? De Heer Jezus zegt in zijn zwijgen vanmorgen tegen u, jou en mij, ik wil de zaligmaker zijn. En Herodes, hij had het ook kunnen weten. We lazen Lucas 13. Herodes die wil Jezus gevangen nemen, wil hem aanpakken. En wat zegt de Heer Jezus dan? Zeg tegen die vos, sluwe dier. En een paar versen verder zegt hij, heeft hij het over een kip. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb je uw kinderen bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Misschien gaat dit te snel, maar hij zegt tegen Herodes, vos. En wat doet een vos nou liever dan kippen stelen? Hij noemt zichzelf, vergelijkt hij met een kip. En hij zegt, sluwe vos, jij wil mij hebben? Jij krijgt mij op mijn tijd, in Jeruzalem, daarvoor niet. En nu is het zo. Herodes, hij ziet het niet. Hij heeft het niet door. We zien hier dat de Heer Jezus die moederkip wil zijn. Die veiligheid biedt aan de kuikens. Zo graag wil Hij de zaligmaker zijn. En misschien kennen jullie jongens en meisjes dat voorbeeld wel. Van die brand in de schuur. En in die schuur zat ook een kip, die zat op haar kuikens. En die kip die wilde niet weg, want ja, die kuikens die waren daar. En die schuilde er helemaal overheen. En als later die boer die afgebrande schuur binnenkomt, dan ziet hij daar die dode kip. Dan geeft er een duw tegen en tot zijn grote verbazing, zie je dat? Die kuikentjes eronder leven nog. Het vuur was erover gegaan. Maar die moeder had alles opgevangen, zodat die kuikentjes nog konden leven. Nou zo, zo zegt de Heer Jezus, zo graag wil ik als een hen, u als kuikens onder mijn vleugels. En laat het vuur van God storen, het oordeel over je zonde, dat wat jouw geweten aanklaagt, laat het maar op mij komen. De boodschap van Jezus is, ik sta hier, als lam op weg naar de slachtbank. Als een kip gewillig voor een vos. En hij zegt, ik voor u, want u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar zit toch zo'n rijke boodschap in. Dat deze Jezus naar het kruis wil gaan. En in zijn zwijgen laat merken, ik wil mezelf niet vrijpleiten. Ik wil niet loskomen. Maar ik wil die weggaan. Als je aan Lucas 23 leest, dan zie je zoveel keren dat hij onschuldig is. Pilatus noemt het wel 3 keer. En verwijst naar Herodes, die ook zegt dat hij onschuldig is. Die andere misdadiger aan het kruis, die zegt het ook. Die hoofdman over 100, die zegt straks ook, hij is rechtvaardig. Hij is onschuldig. Maar hij zegt, ik voor jou. Wanneer kun je avondmaal vieren? Als je kunt zeggen, hij voor mij. Als je weet dat hij zegt, ik voor u. Gezegend ben je. Die boodschap van de Heer Jezus vanmorgen weer mag omarmen. En je mag verwonderen. En zeggen, Heere, wilt u dat voor mij doen? Kijk, Herodes heeft intussen genoeg gelachen. Nou, dat was leuk. Pilatus, hier krijg je Jezus terug. Dank je wel dat ik even kennis met hem mocht maken. Maar ik vind hem ook niet schuldig. Succes ermee, Pilatus. Hartelijke groet, Herodes. Dag, Jezus. Wat is wat? Wees zo niet. En dan 3e punt van de preek. We zagen de blijdschap van Herodes, de boodschap van Jezus. En als 3e de broederschap van Pilatus en zijn vriendschap. Dat is toch wat? Die twee die ontmoeten elkaar rond een lijdende Jezus. En ze worden vrienden. Op diezelfde dag worden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Terwijl ze voor die tijd vijanden waren. Het waren niet wel aardige kennissen, maar ze waren gewoon vijanden. Ja, dat snap je ook wel. Herodes de Grote had een groot rijk, maar Herodes Antipas maar een deel. En dan merk je een strijd. Wie heeft nou macht waarover en wie vindt nou wat? En dan wilde je graag ook een goed blaadje komen bij de keizer. En je merkte dat ook tussen die twee. Op een gegeven moment had Pilatus Romeinse schilden in het koninklijk paleis in Jeruzalem opgehangen. Ja, dat vond het Joodse volk niet fijn. En wat deed Herodes? Die zei ook, doe dat maar niet. Nou, daar werd Pilatus niet blij mee. En Pilatus die zou ook wel eens wat gezegd hebben over mensen waar hij niks over te zeggen heeft uit Galilea. Maar nu erkennen ze elkaars macht. Pilatus zegt tegen Herodes, ja, hij komt uit Galilea, daar heb jij de macht over. En wat doet Herodes? Die zegt, ja, maar we zijn hier nu niet in Galilea. Jij krijgt Jezus weer terug. Ze erkennen elkaars macht. En ze hebben een lastige situatie met al die Joden en met zo'n dwaze Jezus voor hun gevoel. En ze worden vrienden. Toch mooi? Dat je vrienden wordt rond Jezus. Maar als je een stukje verder gaat en je kijkt in Handelingen 4, vers 27, dan worden Herodes en Pilatus in één adem genoemd. Met heidenen, die die tegen het kind Jezus opstaan. Vrienden, door de ontmoeting met Jezus. Maar wat voor vrienden? Zeg mij wie je vrienden zijn. Wat voor vrienden heb je? Heb jij vrienden die je dichter bij Jezus brengen? Heeft u vrienden die, waarmee je samen kan zien wie de Heer Jezus nou werkelijk is? Heb je dat soort vrienden? Zeg mij wie je vrienden zijn. Dan zal ik zeggen wie jij bent. Dan zal ik zeggen wie Jezus voor je is. Als je vrienden hebt die je bij het offer van Jezus vandaan houden, breek dan maar met die vriendschap desnoods. Bekeer je van die weg. Herodes Antipas, hij is overleden in het jaar 39. Ongeveer 6 jaar later. Pilatus waarschijnlijk ook in dat jaar. Toen hebben ze Jezus nog een keer gezien. En hoe het toen was, dat weten we niet. Maar echte vrienden ontmoet je toch rondom Jezus. Als je elkaar vindt aan de voet van het kruis en leeft van genade. Broeders en zusters, het is toch zo als wij op weg wogen naar het avondmaal komende week. Dat dat voor ons iets is van broederschap. Van zusterschap. Dat wij broers en zussen zijn. Nee, niet omdat we elkaar uitgekozen hebben. Maar omdat die ene zijn leven wilde geven voor ons. Dat we zo samen onder de indruk mogen komen van de hoogte, de breedte, de lengte, de diepte. Van wat hij gedaan heeft en doet. Wat voor vrienden heb jij? Ja, misschien heb je het wel eens moeilijk. Kijk dan naar de Heer Jezus. Vrienden kunnen teleurstellen. Maar welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan. Hij wilde de minste zijn. En ik hoop dat je met eerbied gesproken, de Heer Jezus, tot je vriendengroep mag rekenen. Nee, totaal anders dan mensen. Maar omdat hij tegen zijn discipelen zegt, ik noem u vrienden. Dat je daarom zegt, wat een vriend is hij. Hij in mijn plaats. Ja, zeg mij maar wie je vrienden zijn. Blijdschap van Herodes. De boodschap van Jezus. Het broederschap van Pilatus. Laten we ons samen verwonderen. Op weg naar het avondmaal. Wie Jezus is. Amen.
Zullen we nu
eerst het eerste deel van het formulier lezen voor de bediening van het heilig avondmaal? En leest u met mij mee. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heere over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drink uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voordat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, omdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zover de eerste deel van het formulier. Zullen we nu samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor het onderwijs uit uw woord. Wij danken u dat u zo eerlijk bent in uw woord over wie mensen zijn en over wie u bent. En dan, heren, dan weet u of wij misschien ook wat lijken op Herodes. Dat ons geweten ons misschien wel aanklaagt. Dat we een stemmetje hebben van binnen die ons wijst wat er gebeurd is, wat er gedaan is. Heren, met dat stemmetje komen wij bij u. Niet als een Herodes, maar als Bartimeus. We vragen u, heren, ontferm u over ons. Bewaar ons ervoor, heren, dat wij wel iets willen met u. Wel ervaren dat het iets betekent, maar het tegelijk toch op afstand houden. Heren, bewaar ons daarvoor. En als we toch die houding hebben, Heren, werk met uw geest in onze harten. Open ons hart voor wie u bent. En geef dat we ons werkelijk zullen verwonderen over die boodschap van u. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u zweeg. En dat u daarin liet zien dat u echt de zaligmaker wil zijn. Voor mensen zoals wij. Wij vragen u, Heren, wilt u in uw ontferming naar ons omzien in deze week van voorbereiding? Wilt u geven dat wij dat lijden van u op waarde mogen schatten? Geef dat we dat mogen omarmen. U voor mij, u voor ons. Heren, geef dat we zo met jongeren en ouderen in geloof mogen leven. En wilt u ons dan maar dicht bij u houden? En geef ons broederschap, Heren, niet op de verkeerde manier. Zoals bij Pilatus en Herodes, vrienden die ook hebben ze een ontmoeting met u gehad, bij u vandaan gaan. Heren, geef ons vrienden. Geef ons echtgenoten, echtgenotes. Om samen u mee te dienen. Om u mee te volgen. Heren, als het zo is dat misschien horen bij een vriendengroep, veel omgaan met mensen die ons wegtrekken bij u. En we zijn er niet tegen opgewassen. Wilt u ons dan de moed geven om ons daarvan te bekeren? Om uw broederschap hoger te achten dan menselijke broederschap. Heren, wij leggen ons leven in uw hand. En wat hier in de gemeente verbondenheid mag zijn rond het offer van Christus. En dat we ons met hoe ons levensverhaal ook is, dat we ons vandaag mogen verwonderen over wie u bent. En dat we het komende zondag in brood en wijn ook mogen doen. Heren, zegent u zo uw kerk. Gaat u door met uw werk in onze gemeente. Zegen ook de dienst van vanmiddag. Geef dominee van de Reden ook wat nodig is. Zegen ook dan degenen die een taak hebben. We danken u voor wat u ons vanmorgen al hebt gegeven. En bidden u zo voor onszelf, maar ook voor deze wereld. Zegen het werk van zending, evangelisatie en diaconaat. Zegen dat wat gedaan wordt om mensen te helpen en nabij te zijn. Heren, zegent u ook de regering, die de verkiezingen geweest zijn. Geef wijsheid, geef inzicht en geef dat dat mag zijn, zodat wij een rustig en stil leven mogen leiden en u mogen volgen. Heere, vergeef wat niet was van onze kant. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank en onze lof. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Psalm 72, vers 10. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.